Gemeente, het is inmiddels voor de tiende keer dat wij een zogenaamde gezinsdienst houden. Ik zat nog wat terug te bladeren in mijn preekregister en ik zag dat dat rond de zomer van 2010 geweest is, dat dat voor het eerst is geweest. En naderhand hebben we van tijd tot tijd, tot nu toe vooral gekoppeld aan doopdiensten, onze aandacht gegeven aan allerlei onderwerpen die te maken hadden met huwelijk, seksualiteit, opvoeding enzovoort. Dat was heel divers trouwens. We herinneren ons een preek over het kennismaken met elkaar van Isaac en Rebecca, maar ook over de muur en de deur uit Hooglied 8. Er waren preken over de opvoeding van Samuel en ook over het huwelijk zoals Paulus daar in de Efezebrief over schrijft. Maar bij al die verschillende thema's die aan de orde kwamen, was er toch wel één rode draad telkens merkbaar. Het ging dus over relaties, over huwelijk met name en over het gezin dat uit een huwelijk mag voortkomen. En mij bekroop het gevoel dat gaandeweg een bepaalde categorie gemeenteleden zich bij dat soort diensten wellicht een soort toeschouwer zou kunnen voelen. De alleenstaanden, of zoals ze zichzelf liever laten noemen vandaag, alleengaanden. Of om het nog met een ander modern woord te zeggen, en dat woord zal in de preek ook nog wel een keer terugkomen, het woord single. Ik heb dat eens nagekeken van de week in de gemeentegids. Als je uitgaat van de leeftijd van pakweg 25 jaar en daarboven, mensen die op een of andere manier alleen in het leven staan of alleen door het leven gaan, dat gaat dan in onze gemeente om zo'n 180 mensen. Minimaal. Misschien heb ik ze niet allemaal gezien. Maar dat is dan toch 12% van onze gemeente. Toch is goed gemeente om daar eens apart op te letten. Waarbij we meteen aantekenen dat het hier gaat om heel verschillende situaties. Er zijn in onze gemeente mensen die nooit, of die niet altijd alleen geweest zijn, maar die dat wel inmiddels zijn geworden. Laat ik hen ook noemen, hoewel ze misschien niet de kern vormen van de groep die we vanavond op het oog hebben, maar die zijn er dan toch ook. Ik denk aan weduwen, weduwnaren, die terugzien op jaren waarin ze samen waren met die ander, aan wie ze zulke goede herinneringen kunnen hebben, en wiens plaats of wier plaats nog altijd pijnlijk leeg is gebleven. Maar we kunnen ook denken aan mensen die hun huwelijk niet door de dood, maar door de wet hebben zien ontbinden, gescheidenen die met heel andere gevoelens en herinneringen terugdenken aan de tijd toen ze nog samen waren. Vervolgens heb je de echte singles. En dat is ook divers. Daar zullen er zijn die toch altijd nog uitzien naar het moment dat ze iemand ontvangen in de weg van Gods voorzienigheid om samen mee door het leven te gaan, verlangen naar een partner. Maar er kunnen er ook zijn die zich herkennen in de apostel die toch ons de indruk geeft dat hij heel tevreden is met de levensstaat die hij als ongehuwde leidt. En die, zoals het huwelijksformulier dat noemt, de gave der onthouding moet hebben gehad. Ik denk ook nog aan mensen, en laten we die ook niet vergeten, die alleen zijn en ook alleen zullen blijven vanwege een andere seksuele geaardheid. Dat is een levenslange en niet te onderschatten worsteling, gemeente. Ten slotte denk ik ook nog aan degenen die ten gevolge van een of andere handicap nooit tot een huwelijk zullen komen. Nu, u begrijpt, ik voelde de roeping om daar in de prediking aandacht aan te geven. En bij voorbaat, moet ik u zeggen, gaf de gemeente al heel wat reacties. Daar waren meelevende reacties bij. En positief meedenkende reacties, zelfs van singles die mij van boeken voorzagen, waarin je het een en ander zou kunnen lezen over hoe dat is. en hoe dat gaat. Er was er van de week ook een die de mail had gebruikt en zei: dominee, ik wens u veel sterkte, maar naar mijn bescheiden mening is het onbegonnen werk voor iemand die zelf geen ervaringsdeskundige is om over dit onderwerp te preken. En ik geef dat meteen ook toe, gemeente. En u moet het mij dan ook meteen maar vergeven als er in de preek vanavond dingen komen die misschien niet zo tactisch zijn of die een verkeerde toon aanslaan. Inderdaad, uw predikant is geen ervaringsdeskundige op dit gebied. Maar hij wordt wel getroost op twee dingen. En het eerste is, gemeente, dat ik vanavond gelukkig niet geroepen word om voor u een lezing te houden over het verschijnsel alleenstaande. Ik sta ook vanavond achter die kanselbijbel. En dat is altijd een veilig gevoel als je gaat preken. Dat als je hier gaat spreken tot de gemeente, dat je dan niet je eigen woord hoeft te brengen, maar dat je het woord van de Heere mag proberen door te geven. Het tweede wat mij troost is dat ik er ook in 1 Korinthe 7 achter kom dat er hier wel een ervaringsdeskundige aan het woord is. En dat is niemand minder dan de apostel Paulus, naar wie we straks gaan luisteren. Maar gemeente, voordat wij 1 Korinthe 7 gaan aanbreken, eerst eens even nog wat opmerkingen vooraf, ook over het nut van een preek als deze. Nut van bezinning op dit onderwerp, dat ligt alleen al hierin dat er natuurlijk best de nodige misverstanden over en weer kunnen zijn, de nodige vooroordelen tussen mensen die wel getrouwd zijn en die wel een partner hebben en mensen die dat niet hebben. Zo kun je bijvoorbeeld het verschijnsel tegenkomen dat getrouwden alleenstaanden het gevoel geven dat ze minder zijn. Dat ze misschien zelfs wel zielig zijn. Waarom zijn ze zielig? Nou, ze hebben nou toch eenmaal het belangrijkste wat dit leven te bieden heeft gemist. Want dat is toch wel heel belangrijk, een huwelijk en kinderen, een gezin stichten. Nou, gemeente, dat is een van de vragen die ik vanavond in uw midden wil neerleggen en waar u dan maar eens een antwoord op moet geven. Is dat nou het allerbelangrijkste van het leven? Met alle mooie kanten eraan, we gaan daar straks ook nog wel wat over zeggen. Maar kun je dat zeggen in de kerk? Partner krijgen, huwelijk, gezin stichten, kinderen krijgen, kleinkinderen. Dat is het allerbelangrijkste. Als dat niet lukt, is het leven mislukt. Gemeente, hoe staan wij daarin? Ook als je ouders bent van kinderen die opgroeien. Als ze nou zouden vragen, wat is nou je hartewens als moeder voor dat kind? Moet je heel eerlijk zeggen. Is dat bekering of verkering? Wat is nou het grootste? Ja, en er is nog wel een valkuil waar getrouwden aan moeten denken als het gaat over alleenstaanden. Je kan ze natuurlijk ook makkelijk buitensluiten als het bijvoorbeeld op een verjaardag gaat over gespreksonderwerpen of je komt elkaar op straat tegen. Waar praat iemand met een gezin over? En dan gaat het toch vaak over dingen, gemeente, waar iemand zonder gezin weinig ervaring mee heeft of geen belang bij heeft of zich niet in kan inleven. Nou, dat woord inleven is vanavond ook heel belangrijk. Allereerst van de getrouwden naar de alleenstaande. Probeer je ook als je met elkaar praat in te leven in wat houdt die ander bezig? Waarin kan die wel meekomen? En wat kan die niet inleven? Wat is voor die ander van belang? En, ik had het net over het ene nodige, was nou het allerbelangrijkste in het leven. Dat is natuurlijk ook iets, gemeente. Vult dat ene nodige dan ook onze gesprekken? Of hebben wij het als kerkmensen ook altijd over tijdelijke dingen en aardse beslommeringen? Andersom is er ook het een en ander op te merken natuurlijk, van de alleenstaande in de richting van mensen met een gezin. Je kunt dat natuurlijk idealiseren. Wat is dat geweldig als iemand een man heeft, als iemand een vrouw heeft, als ze samen kinderen hebben. En dat idealiseren, gemeente, kan uiteindelijk misschien wel worden tot een obsessie. Tot iets wat een depressie veroorzaakt. Of een minderwaardigheidsgevoel veroorzaakt. Want je hebt dat allemaal niet. Ik geloof, en ik zeg dat heel voorzichtig, maar dat een andere valkuil ook zou kunnen zijn als een mens alleen in het leven staat, alleen maar zorg heeft voor zijn eigen dingen, dat dat natuurlijk ook met zich mee kan brengen, dat iemand ook alleen nog maar oog heeft voor zijn eigen dingen. Ik zeg dat voorzichtig. Ik zeg dat ook terwijl ik mezelf onder de loep neem, gemeente. Ik heb ook de neiging om egoïstisch te zijn, en u heeft dat allemaal, want we zijn allemaal Adamskinderen. Maar stel je voor, je hebt een moeder van 3 kinderen of 5 of 7 kinderen. Die wordt als het ware vanzelf dagelijks getraind in het tegengaan van die neiging tot egoïsme. Die moet zoveel en zo vaak iedere keer weer om die anderen denken en zorgen. En eerlijk gezegd is dat natuurlijk iets wat een single wel kan missen. Die prikkel om zich te verplaatsen in de ander. Mag ik dat vanavond ook eerlijk naar voren brengen? Dat dat ook voor degene die alleen in het leven staat een biddend opzien moet zijn. Heere, wilt u mij oefenen in het denken om een ander? In het oog hebben voor een ander? Maar dan ziet u, gemeente, dat het voor ons allemaal eigenlijk op hetzelfde neerkomt. Ik zei dat net ook van de getrouwden naar de singles toe. En nou zeg ik het andersom weer. Het gaat ook vanavond om inleven. Je verplaatsen in een ander. Inleven in zijn of haar behoeften. Vanuit het leven met de Heer. Dat zal ook 1 Korinthe 7 ons willen bijbrengen, is in het leven waar het uiteindelijk allemaal om draait. Maar dat moeten we leren. Dat wil de Heer ons ook vanavond op het hart binden. Nou, laten we dan eens even naar dat hoofdstuk gaan kijken, gemeente. Hoofdstuk halverwege, een van de langste brieven van de apostel Paulus. En u weet natuurlijk wel als bijbellezer dat die 1 Korinthebrief zo lang geworden is. Dat komt omdat het in die gemeente zo'n toestand is. Er zijn zo verschrikkelijk veel problemen. Iedere gemeente heeft zijn problemen. Maar in Korinthe kunnen ze er ook wat van. Er zijn partijschappen. Daar gaat de apostel in het begin van de brief op in. Er zijn problemen rond het heilig avondmaal. Daar zal die in hoofdstuk 11 nog iets over zeggen. En die verschillende groeperingen in de gemeente die elkaar aankijken en die op elkaar neerkijken. Daar zal hij straks vanuit hoofdstuk 12 tot en met 14 ook nog meer onderwijs over geven. Maar nou is er ook het een en ander mis op seksueel gebied. En als het gaat om huwelijken en om relaties. Men is in Korinthe in grote verwarring. Dat zal ook wel te maken hebben met de plaats waar die gemeente is gevestigd. U weet, het is een havenstad. Het is een stad met een enorme rosse buurt, om het eens even zo te zeggen. We krijgen ook de indruk dat die seksuele ontaarding die in Korinthe voelbaar is, ook verschillende gemeenteleden van deze gemeente niet onberoerd laat. Er zijn allerlei misstanden. En daarom is het nog niet zo'n vreemde gedachte van de uitleggers, dat dat tweede gedeelte van vers 1, waar het allemaal mee begint, dat dat niet een opmerking van de apostel is, maar dat dat een citaat is uit de brief van de kerkenraad van Korinthe. Hij zegt dat ook, hè, aangaande de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, dubbele punt, en dan lijkt het erop, want die kerkenraad heeft allerlei vragen aan de apostel voorgelegd. Paulus, hoe moeten we hiermee omgaan en hoe moeten we daarmee omgaan? En dat die mensen aan Paulus hebben gezegd, Paulus, is dit eigenlijk niet een goede gedachte? Met alle seksuele problemen die wij elke keer op de kerkenraadsvergaderingen moeten behandelen en in het pastoraat, met alle toestanden die we gehad hebben, zou dit niet het allerbeste zijn? Het is voor een mens goed om geen vrouw aan te raken. Dan ben je overal vanaf. Ascese. Onthouding. Nou gemeente, met alles wat Paulus straks nog gaat zeggen over de voordelen van alleen zijn. Maar daarmee hebben ze de apostel toch niet aan hun kant. En dat eerste woordje van vers 2, dat zou je nog krachtiger kunnen maken door het niet te vertalen met maar met integendeel. Jullie zeggen dat, geen vrouw aanraken, integendeel. Want er zijn allerlei redenen te bedenken waarom het juist wel goed is dat die twee, die man en die vrouw, samen één zijn en een huwelijk sluiten en ook tot één vlees worden. Om te beginnen, gemeente, dat noemt Paulus er niet eens bij, maar dat is natuurlijk om te beginnen alleen al omdat God zelf dat zo heeft gewild, al in de staat der rechtheid. Bij alles wat we straks nog zullen horen over ook de voordelen van het alleen zijn, heeft de Heer toch zelf in het Oude Testament, in het paradijs gezegd, het is niet goed dat de mens alleen zij. Als hij Adam ziet, die gaandeweg zijn bestaan, een gemis in zijn leven ontwaart, dat God gaat opvullen op de dag dat hij Adam gaat opereren en een vrouw uit die rib gaat bouwen die hij vervolgens tot hem gaat brengen, en dat die twee elkaar omhelzen en dat dat liefdeslied opklinkt: deze is ditmaal been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees. Alleen dat al, gemeente, geeft aan dat die Korintiërs er toch wel naast zitten door de onthouding te verheerlijken. Bovendien, en dat is wat Paulus hier wel met zoveel woorden zegt, als je naar vers 2 kijkt of naar vers 5 kijkt, je speelt de duivel in de kaart als je probeert jezelf grenzen op te leggen die je toch niet zult kunnen houden. Want mensen zijn geschapen met de nodige gevoelens en verlangens. Ga je dat rigoureus aan banden leggen, dan is dat vragen om problemen. Nee, dat ontkennen van die verlangens en gevoelens brengt alleen maar ellende. En u denkt met mij misschien ook al wel aan al die schandalen in de Romeinse kerk van de laatste jaren. Dan zie je wat dat oplevert. Mensen verplichten tot onthouding. Maar terwijl de apostel dus aan de ene kant een pleidooi voert voor een gezond huwelijksleven met alles wat daarbij hoort, hoor je in dit hoofdstuk ook een ander geluid. Hij is dus geen vijand van het huwelijk en ook niet van de seksualiteit. Beschuldigt u Paulus daar niet van. Maar hij blijkt in dit gedeelte wel een warm pleitbezorger te zijn voor het single zijn, voor het alleenstaande zijn. En dan moet ik dat meteen goed zeggen, gemeente, want u heeft het ook wel gehoord in de schriftlezing, denk ik. Paulus heeft op dit punt geen goddelijk bevel waarmee hij de Korintiërs onderwijs gaat geven. Als hij zegt, ik wou dat iedereen wel was zoals ik was, en als hij bepaalde dingen uitspreekt, ik denk dat het goed is om het zo te doen, ik denk dat het goed is om het zus te doen, dan zegt hij er bijvoorbeeld bij in vers 25, ik heb aangaande deze dingen geen bevel des Heren. Maar als je het mij nou vraagt, dan zou ik het zo zeggen. Vers 40, we hebben dat niet gelezen, maar dat is ook een veelzeggende afsluiting van 1 Korinthe 7. Indien zij al zo blijft, hè, dat gaat weer over zo'n maagd, iemand die niet getrouwd is, zij is gelukkiger naar mijn gevoelen. Ik heb daar geen openbaring van de Heere Jezus van, maar ik voel dat zo aan, zegt Paulus. En als ik er dat dan nog wel bij mag zeggen, ik meen ook de geest Gods te hebben. En dat laatste is natuurlijk ook wel van belang, gemeente. Als wij Paulus horen over ongetrouwd zijn en over ongetrouwd blijven en de voordelen van zo'n leven, en dat hij dat zelfs een gave gaat noemen, dan spreekt hier dus wel een apostel. Iemand die de geest Gods niet alleen meent te hebben, maar hij heeft hem ook echt. En die geest Gods, die heeft, hoewel het geen bevel des Heren was wat Paulus vond, maar die heeft het wel goed gevonden om dit in de Bijbel te laten optekenen. Dus doen wij er goed aan om dus ook eens een keer goed te luisteren. Wat zegt 1 Korinthe 7 nou eigenlijk? over getrouwd zijn, maar ook over alleen zijn. Nou gemeente, ik lees nog een keer dan dat vers dat we voor onze tekst hadden gekozen. Want ik wilde, zegt hij dan, dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben. Maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God. De een wel al dus en de ander al zo. Het eerste wat je daaruit kunt opmaken is dat dus volgens Paulus single zijn, alleen zijn, niet minder is dan getrouwd zijn. Maar hij noemt het allebei een gave van God. En dat is natuurlijk wel verrassend, gemeente, vindt u niet? Kijk, ten aanzien van het huwelijk zal er vanavond niemand opkijken als Paulus zegt, mensen, dat is een gave van God. Ik denk nog een keer aan Genesis 2, aan dat liefdeslied van die twee mensen die elkaar in de ogen zien, die elkaar in de armen vallen, die tot één vlees mogen worden, die elkaar aanvullen, de man met de hulp als tegenover hem. Wat een zegen, wat een gave. Dat zullen vele echtparen vanavond beamen en ook mensen die getrouwd geweest zijn. Vooral als je mag zeggen, dat lichamelijke een worden, dominee, dat was nou iets wat gedragen werd door die geestelijke eenheid die we beleven. Alleen, ik zei net al, dat huwelijksleven moeten we ook weer niet idealiseren. Alle mensen die hier in de kerk hun huwelijk hebben laten bevestigen, hebben van de kerk, toen het formulier gelezen werd, allereerst te horen gekregen dat het huwelijk vanwege de zonde velerhande tegenspoed en kruis kan kennen. En wie getrouwd is, die weet daar toch ook wel iets van te zeggen. Dat het ook niet altijd van een leien dakje gaat. Als het gaat om het invoegen en het één laten worden van twee totaal verschillende mensen met twee verschillende levens en karakters. En om dat invoegen ook zo te laten verlopen dat dat dan ook blijven mag. En dat je niet op den duur weer uit elkaar groeit en vreemden van elkaar wordt. Dat vergt tijd. En dat vergt op zich al. Al waren er geen andere zorgen, al waren er geen andere vragen of problemen, maar dat vergt op zich al energie en inspanning. Werken aan je huwelijk. Oog hebben, aandacht voor elkaar. Nou, dat is ook precies, gemeente, wat Paulus verderop in het hoofdstuk bedoelt. Als hij in vers 33 en 34 het heeft over getrouwde mensen. Die zich bekommeren met dingen die met die ander te maken hebben. Die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld. En dat zijn in dit geval geen zondige dingen. Maar wel dingen die je helemaal kunnen opslokken. Niet alleen maar als het gaat over het werken aan je relatie met elkaar. Maar ook als het gaat over gezinsvorming. Ja, het is een zegen, gemeente. Een grote zegen als je kinderen mag krijgen. En ook dat zullen alle vaders en moeders vanavond beamen. Maar tegelijkertijd heb je er ook weer zorg aan. Ze moeten gevoed worden. Elke dag. En ze moeten opgevoed worden. Elke dag. En nu heeft thuis vaders en moeders ook zo'n ritueel, net als wij thuis. Iedere dag weer een bepaald ritueel wat je hebt om de zaak draaiende te houden. Zo zeg je dat wel eens tegen elkaar. Zoveel dingen die moeten gebeuren. En ieder kind heeft weer zijn eigen aandacht nodig. En de een heeft iets met zijn gezondheid en de ander iets met zijn karakter. En de derde heeft iets met zijn schoolwerk. En ze hebben allemaal aandacht nodig als het gaat om de geestelijke ontwikkeling. Nogmaals, het is een voorrecht om daarmee bezig te zijn. En hopelijk mag u ook wel eens zo de dag beginnen. En een dankbaar hart het brood staan te smeren voor de kinderen. En je knikt ook als mensen zeggen, dat is je mooiste tijd hoor. Denk erom. Geniet ervan. Maak het bewust mee. Maar ondertussen is het toch wel een worsteling, vindt u niet, ouders? om die dingen der wereld van vers 33 niet te laten worden tot zorgvuldigheden deze wereld. En dat woord kent u toch uit Matteüs 13, van dat onkruid op die akker. Nee, dan begrijp ik Paulus inmiddels wel een beetje als hij zegt, mensen, dat ongetrouwd zijn, dat alleen in het leven staan, dat is ook een gave om te waarderen. Vergelijk datgene wat dan in vers 32 staat. Want we hadden het over wat die getrouwde allemaal op zijn bordje heeft en waar die allemaal zijn aandacht aan moet geven. Maar weet je hoe dat nou zit met mensen die dat allemaal niet hebben? Geen vrouw, geen man, geen gezin. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen van de Heere, hoe die de Heere zal behagen. En begrijp goed, gemeente, dat is niet een of andere constatering. Nou, dat is nou eenmaal zo. Maar dat is dan een tekst die de roeping in zich heeft van alle alleenstaanden in ons midden. Zo moet het wezen. Daar moet het heen. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren. Want eerlijk gezegd houdt een alleenstaande ongetwijfeld dan toch tijd over die iemand met een gezin niet heeft. Natuurlijk, een mens die alleen in het leven staat moet heel veel dingen alleen doen, dat is waar. Maar je hoeft niet de was te doen voor 7 man. Of eten te koken voor 4 mensen. Niet met huiswerk te helpen. Niet naar schoolavonden, sportavonden, muziekles. Die 1000 regeldingen. Nee, in zekere zin is iemand vrijgesteld van veel zorgen. Maar de vraag die de apostel vanavond aan de alleenstaande wil stellen is, daarom stel ik hem vrijmoedig, want het is mijn vraag niet, maar Paulus doet dat. En de Heilige Geest stuurt hem daarin. Waar wordt die tijd van het leven nou mee gevuld? Is het nou echt zo dat wat vers 32 zegt, dat het verlangen van het hart is om de Heere, dat is de Heere Jezus in dit geval, om Hem te behagen? En mag ik dat eens vragen aan de alleenstaande? Heeft u uw leven ook al zo bekeken? En de gang die de Heere met u is gegaan, als een manier die Hij u geeft, een levensleiding, om daarin je tijd, je aandacht, je energie maximaal te kunnen besteden aan de dingen van het koninkrijk. Dat is een hele belangrijke les van 1 Korinthe 7, gemeente. Paulus zegt, zie dat nou niet allereerst als een probleem, dat alleen zijn. Zie het nou eens ook als een gave. En daarmee dus ook meteen als een heilige opgave. Zoals Paulus het zelf heeft leren vragen. Toen hij nog maar 5 minuten tot stilstand was gebracht op de weg naar Damascus. Het was zijn eerste vraag. En die vraag is die blijven stellen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En ik vind het toch mooi om te zien, gemeente, hoe dat dan ook wel werken kan en werken mag in het leven van singles, ook in de kerk, in onze gemeente. Soms hoor je er wat van buiten de gemeente, in Sliedrecht en soms tot in het buitenland. Mensen die de roeping voelen om voor de Heere hun leven te besteden en daarin ook een bijzondere weg mogen gaan, juist omdat ze alleen bleven. Het is intussen ook, en dat is ook een punt van de prediking vanavond, de roeping voor de gemeente en ook voor de leidinggevenden in de gemeente, om dat ook te erkennen. Dat God mensen zo op een bepaalde manier kan gebruiken. En dat je daar ook gebruik van mag maken in de gemeente. Getrouwden doen niet altijd alles beter dan ongetrouwden. Zoals je wel eens het gevoel hebt dat mensen denken. Kortom, gemeente, wat is nou de hoofdles van 1 Korinthe 7? 1 Korinthe 7 wil dat ieder zijn leven gaat zien als een gave van God, ook met de weg die God in dat leven met je gaat. En dat dan die vraag gaat klemmen, heren, wat zal ik dan met de manier waarop ik in het leven sta en met alles wat ik heb of wat ik niet heb in dit bestaan, hoe zal ik u maximaal op de beste manier kunnen dienen, zodat u aan uw eer komt? En gemeente, als ik dan nog eens een keer 1 Korinthe 7 overzie, want ik ben nog niet klaar met dat hoofdstuk, dan geloof ik dat Paulus ook een aantal dingen ons aanreikt waarom hij dat wil onderstrepen, dat het hier om moet gaan. Om dat geestelijke, om de verhouding tot de Heere. En dat het daarom volgens hem nog wel eens een voordeel kan zijn om alleenstaande te wezen. Ik geloof dat ik 3 dingen heb gevonden die Paulus in dat opzicht ons aanreikt. En kijkt u allereerst eens even naar vers 26. Dan zegt hij bijvoorbeeld, ik houd dan dit goed te zijn. Ik geloof dat dat goed is, dat iemand niet getrouwd is, vanwege de aanstaande nood. En ik meen dat in de herziene statenvertaling in de kanttekeningen staat dat je kunt ook vertalen de tegenwoordige nood. Kan allebei. Paulus leeft aan het eind van de eerste eeuw, nietwaar? Vervolgingen worden steeds heviger. De druk op de christenen neemt toe. Wat zal er verder allemaal nog komen? Als er weer een nieuwe keizer op de troon in Rome gaat zitten en als die weer nieuwe plannen uitdenkt en als het ons nog moeilijker gemaakt wordt. En als iemand dan alleen lid van de gemeente is, alleenstaand, hij zorgt voor zichzelf, niet voor een heel gezin met kinderen. Nou, dat kan dan een voordeel zijn in de nood der tijden. In tijden zoals we straks trouwens het eind van de dienst gaan zingen met de avondzang, van zielsbeproeving en van strijd. Dan kan dat een voordeel zijn. Vers 31. En trouwens ook vers 29 snijdt nog een ander onderwerp aan. Weet je waar je ook aan moet denken, zegt Paulus, dat het allemaal zo kort is, dat leven dat wij hier op aarde leiden. Tijd is kort. En weet je wat er gebeurt met die wereld waar we nu nog in leven? Die wereld gaat een keer voorbij. En sneller dan je gedacht had. Wij kunnen wel denken hier een plaats op aarde te hebben en hier altijd te blijven. En dan kun je van de dingen van dit leven, inclusief de relaties die je hebt, het een en het al maken. Maar de eeuwigheid komt eraan, zegt Paulus. Leefden we daar nou maar meer bij? Hadden we daar nou maar meer erg in? Dat we iedere dag zouden denken aan deze dingen. Want dan zou je heel anders in het leven komen te staan. Ook als je in een winkel loopt en je gaat wat kopen. Deze wereld gebruikende, maar niet misbruikende. En ook als je wat gekocht hebt en je gaat naar huis toe, je zet het in de kamer neer. Bezittende als niet bezittende. En ook als je een vrouw mag hebben of een man mag hebben. Het is allemaal zo betrekkelijk. Want Jezus is onderweg. Waar gaat het nou uiteindelijk om? Niet om wat ik hier heb, maar om wat ik straks heb. Waar we ook nog van gaan zingen. Houd mijn gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. En gemeente, nogmaals het derde wat je dan daaraan kunt toevoegen, wat vers 35 dan bijvoorbeeld onderstreept. Dat belang van dat geestelijke leven waarin het draait om het kennen van de Heere. Of zoals het hier genoemd wordt. En ik moest denken aan het doopsformulier van vanmorgen. Om de Heere wel aan te hangen. Dat het gaat om de relatie met hem, gemeente. En zo wordt de preek uiteindelijk toch diep geestelijk. Heeft u er erg in? Misschien dacht u, het wordt allemaal wat oppervlakkig en het gaat over relaties en over het ontbreken van relaties en over het inleven in een ander. En hoe moet je dat nou zien, je levensleiding? Zijn er geen diepzinniger onderwerpen te bepreken? Maar is er een belangrijker onderwerp dan waar het nou uiteindelijk hierop uitdraait in 1 Korinthe 7? Het gaat over de vraag, wat voor relatie u dan ook met een ander mag hebben of niet hebt. Het gaat over de vraag, wat voor relatie heeft u met hem? Met de Heere Jezus? Gezien de nood die toeneemt. Gezien de wereld die voorbij gaat. Gezien het belang van dat ene nodige. Wie is Jezus voor mij? Ja, en dan is het toch wonderlijk, gemeente. In dat licht kan een mens dus een gave, als het huwelijk is, overschatten. Misschien vindt u dat een vreemde opmerking vanaf de preekstoel. Maar hopelijk begrijpt u dat inmiddels. Als mensen, ook christelijke mensen, tegen elkaar zeggen, dat is het grootste wat er is, het mooiste wat er is, wat je in dit leven kunt krijgen, is niet waar. En het is geweldig als je gelukkig getrouwd mag zijn, gemeente. Maar het is niet het mooiste wat je kan krijgen. Hoor je dat, jongens en meisjes? Weet je wat het mooiste is wat je kan krijgen? Als je de bruid van Christus bent. Dat is het mooiste. Dat heeft de Heer Jezus trouwens ook willen onderstrepen. Op dat moment toen hij een keer een gesprek had met die Sadduceeën. U kent dat natuurlijk wel. Die strikvraag van die mensen die zelf niet geloofden in de wederopstanding van het lichaam. En die daarom allerlei lastige vragen gaan stellen over een vrouw die 7 keer weduwvrouw wordt. En van wie is ze nou straks, Heer Jezus? Zegt u dat nou eens even. En als ze nou straks opstaat, hè, ze zeggen dat er een wederopstanding is. En als ze dan straks met die 7 mannen opstaat en het eeuwige leven begint. En van wie is ze dan? Nou, dan krijgen we belangrijk onderwijs van de Heer Jezus. Dan gaat hij zeggen dat de mensen die straks in dat koninkrijk der hemelen een plaats zullen hebben, dat die helemaal niet meer getrouwd zijn. Dat ze als de engelen in de hemel zullen zijn. Zal ik u eens wat zeggen, gemeente? Dan zeg ik het heel modern. Al Gods kinderen, of ze nou getrouwd zijn of niet vandaag, zullen een keer single zijn. Begrijpt u? Ze zullen een keer voor de troon staan. En dan gaat alleen die ene relatie tellen. Met het Lam. Met Christus zelf. Nou, gemeente, wij belijden allemaal dat dat inderdaad het ene nodige is. Maar mag ik u en mezelf vanavond vragen, beleven wij dat ook, dat dat het ene nodige is? Ook als we er met elkaar over praten en ook als we er met onze kinderen over praten. Bekering of verkering? Wat is nou belangrijker? En zouden als de dingen zo komen te liggen zoals ze voor Paulus liggen, zouden dan bepaalde vragen ook niet een ander licht over zich krijgen? Nee, ik zeg niet dat daarmee alle vragen van een alleenstaande verschrompelen en verdwijnen. Maar als je nou ook na vanavond nog vragen overhoudt, en er zullen heel veel vragen zijn waar ik ook geen idee van heb, breng die dan maar bij hem. En dat is geen goedkoop advies. Want als je de vragen die je als alleenstaande hebt bij de Heere Jezus brengt, weet je bij wie je ze dan brengt? Ik hoorde een dominee van de week zeggen, dan breng je ze bij de bekendste single aller tijden. En mede daarom is die hoge priester uit Hebreeën 4, die raad weet met allerlei vragen en problemen, en die nooit zegt, ik snap het niet. Als er één weet wat het is om alleen te staan, dan is Jezus het, gemeente. Nou, vertel hem dan maar al die dingen waar de mensen geen raad op weten. Dat je toch wel verlangt naar een partner, omdat je ook wel eens wil praten en ook wel eens die schouder wil voelen. Vertel hem dan maar al die momenten waarop je je gekwetst hebt gevoeld of misverstaan door de mensen omdat ze je niet snapten. Vertel hem ook maar dat je die gevoelens hebt, ook die seksuele gevoelens, omdat je geschapen bent met die gevoelens. En dat je soms ook niet weet wat je ermee aan moet. En vertel dan ook maar wat je voelt als je op straat loopt en je ziet die ander wel met een kinderwagen lopen. Stort voor hem uit uw ganse hart, zegt de psalmdichter. Want bij hem is troost. Bij hem is raad. Bij hem is leiding. Ja, bij hem zijn soms ook verrassingen te verkrijgen waar een mens niet meer op gerekend had. En bij hem is ook genade te verkrijgen om de weg te aanvaarden en de levensstaat als een gave te ontvangen en om er zelfs voor te danken, Heren, dan dank ik u voor datgene waar ik eerst alleen maar problemen in zag, maar nu zie ik wat mijn plek is die u met mij in uw gemeente voor hebt. Maar onthoud het goed, gemeente, het allerbelangrijkste van deze hele preek. Hoe is het met die relatie met de Heere Jezus? Ook als je wel getrouwd bent. En als je wel getrouwd bent of verkering hebt of verloofd bent, dan kunnen er trouwens ook zat vragen zijn. En dan kan er ook een hoop eenzaamheid zijn. Van iemand die wel eens met die ander is begonnen. Maar die zich inmiddels ook zo alleen en onbegrepen voelt. Een gave was het. Maar het werd een opgave. Ook dan wijs ik u naar de genadetroon, gemeente. En misschien mag ik wel zeggen, dan moet u er samen maar weer eens heen. Naar die plek om samen te knielen. Maar hoe het dan ook zij, ik hoop, gemeente, dat dat de plaats is waar deze zondag u allemaal brengt. Ons allemaal brengt. Ouderen, jongeren, getrouwden, alleenstaanden. In het besef, ik leef wel op aarde, maar het gaat om God in de hemel. Ik leef wel in dit leven, maar het gaat heen naar het toekomende leven. En dan is dat ene van belang voor iedereen. Die band aan hem. En dat moet ik hier leren. En daar heb ik die geest bij nodig. Gemeente, zullen we daar als antwoord op de prediking. Samen biddend om vragen. Amen.